Ja, Christus leeft in mij, zongen we net. En dat is heerlijk als dat zo is. En vorige week heb ik gesproken over Christus in mij betekent roze geur en maneschijn, was het onderwerp. En aan de ene kant is dat 100% waar. Ja, in de nieuwe mens, dat hij in mij leeft. Ik heb alles gekregen wat nodig is. Ik ben gered, ik ben verzoend, ik ben gerechtvaardigd, alles wat doen. En aan de andere kant is het ook in je praktische leven, weet je, dan is het niet zo dat alles maar gewoon van een leien dakje gaat. En dat als je bidt en God geeft het je allemaal maar. En als je een nieuwe baan zoekt, dat hij dat voor je zorgt. Nee, zo werkt dat niet, ja. En ook dat in Christus in jou, als dat natuurlijk openbaar wordt, dat daar de reactie is van de mensen om je heen. Dat is de wereld, net zoals Christus vervolgd werd, zodat degenen die waar Christus in woont, zullen dat ook meemaken. Nou, vandaag is het onderwerp dat Christus in mij, ja, wat is dat dan nog meer? Dat is de volheid van God, ja, die in Christus woont, die woont ook in mij. En ga even mee met mij naar Romeinen 5 vers 6. Gaan we eerst even zien wat God heeft gedaan. In eerste instantie, in deze wereld. En dat is Romeinen 5. Daar zegt Paulus, want Christus, toen wij nog... 5 en 6. Toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Krachteloos. Mensen zijn niet in staat om zichzelf te redden, ja. Krachteloos. De wet eist, we zongen het net, hij heeft de eis van Gods wet gans vervuld. Nou, wat is de eis van de wet? Gerechtigheid. En de wereld praat over gerechtigheid. Maar we weten allemaal dat de gerechtigheid die de wereld nastreeft, is niet dezelfde gerechtigheid als waar de Bijbel over spreekt. Want dat is de gerechtigheid van God. En dat is 100% gerechtigheid te alle tijden. Nou, dat kennen wij natuurlijk niet in de wereld. En dat kunnen wij dus ook niet. Dus wij waren krachteloos. Dus Christus heeft toen wij krachteloos waren, te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Nou, de hele wereld. Is die voor iedereen gestorven? Dat betekent dat iedereen, de wereld was goddeloos. En ja, dat heb ik ook al een keer tegen een schilder gezegd, die ik aan het werk was. Die zei, ja, nou ja, die geloofde, daar ben ik allemaal niet mee bezig. En allemaal onzin, dit en dat. Ook zeg, dus je bent een goddeloze. Oh, wacht even. Nee, ja, goddeloos, wacht even. Nou ga je te ver, ja. Ja, goddeloze, dat betekent gewoon zonder God. Maar men verstaat eronder natuurlijk, goddeloos, ik leef als een goddeloos. Ook dat is waar trouwens. Maar je kan als een goddeloze heel netjes naar de kerk gaan je hele leven lang. En Christus niet hebben aangenomen als je verlosser. Of je kan de vreselijkste misdadiger zijn. En in Gods ogen ben je allebei een goddeloze. Want je bent zonder God. Dus Christus is voor iedereen gestorven. Ja, voor de goddeloze. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Dus ja, wie wil voor een ander sterven in deze wereld? Wie wil zijn leven geven voor een ander? Nou, dat doe je alleen. Dat moet wel een heel goed persoon zijn. Daar moet je echt heel veel van houden. Dus een kind bijvoorbeeld. Jouw kind, ja. Maar nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardig sterven. Want ook voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Oké. Dus... Oké, misschien voor een rechtvaardige. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons, goddelozen, gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zondaars waren. Hij hield van mij en een zondaar is een vijand van God. Dat zijn de goddelozen. In Efeze zegt hij ook, misschien kunnen we daar even heen gaan, Efeze 2. Dat vind ik zelf altijd... mooi, je ziet dus dat kruis is dus het bewijs van Gods liefde, want hij stierf niet alleen maar voor vrienden en voor rechtvaardige mensen. Nee, hij stierf voor vijanden. Vader, vergeef het hem. Terwijl de spijkers in zijn handen sloegen aan het kruis, ja, dat waren toch zijn vijanden. Zij voeren Christus als vijand en ze hebben hem ook aan het kruis geslagen. En hij vroeg vergeving. Waarom? Zijn liefde. Efeze 2 vers 5. Vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Zie je, in Gods ogen waren wij dood door de misdaden, zondaren, zijn in de ogen van God dood. Ze leven wel, maar ze hebben geen leven van God in zich. Ze leven apart van hem. En dan heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dus God is, ja, men spreekt vaak, ach, die God is toch een liefdevolle God. Je gaat toch niet mensen naar de hel sturen, dat doe je toch niet. Hij is toch liefde? Hij houdt toch van iedereen? Ja, God is liefde, dat staat er. Hij is rijk in barmhartigheid door zijn grote liefde. Dus dan zal hij toch iedereen gewoon redden. Dan gaat toch niemand, gaat hij toch straffen? Wacht eventjes. Uit genade zijt gij zalig geworden. En niet door zijn barmhartigheid. Genade, waarom? Omdat er moest een prijs betaald worden. De zonde, God is rechtvaardig en die prijs moest betaald worden. Dus hij heeft de mensen lief. Maar zonder het kruis kan hij niemand redden. Want de rechtvaardigheid van God die is in het geding. De zondaar kan niet gered worden als de prijs niet betaald is op de zonde. Dus daarom staat hij, niet door zijn barmhartigheid. Ja, hij heeft ons lief gehad, maar we zijn wel gezalig geworden door genade. Het kruis, dat was nodig. Nou, dat heeft hij dus voor mij gedaan. Voor iedereen. Nou moet iedereen het natuurlijk nog wel aannemen. En dat is de stap die daarna komt. God doet de eerste stap. Want de mensen, er is toch niemand die God zoekt. De volgende stap komt bij ons. Dan gaan we Romeinen 4 vers 24. Romeinen 4 vers 24. Kijk, Peter zei al tegen Cornelius dat over Christus, dat een iegelijk die in hem gelooft, nu gaat het even in hem geloven, wij in hem geloven, zo gaat het over als ik in hem ben, ja, moet ik eerst in hem geloven, dat die dat doet, zal vergeving van zonde ontvangen. Dat klopt. Maar, ja, wat geloof je dan? Ja, in Christus. Dat, ja, hij heeft op aarde rondgelopen, zoals ik in de kerk leerde. Nou, leerde, er werd gepreekt. En ja, je moet gewoon je best doen en goed, goede dingen doen, net zoals hij deed. En dan volg je dat. En dan komt het allemaal wel goed. Ja? Maar daar had ik geen vergeving van zonde door, dat kan ik je wel vertellen. Want je kan je zonde niet wegkopen door goede werken te doen en door heel goed je leven te leiden. Nee! Kijk, Romeinen 4 vers 24. Abraham, dat staat er even daarvoor, die heeft in vers 20 aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof. Abraham was een gelovig mens, hij twijfelde niet. Hij geloofde wat God zei, hij geloofde niet van Christus die voor zijn zonde is opgestaan, dat niet. Want dat wist hij toen natuurlijk nog helemaal niet. Maar het gaat er gewoon om, dat is het geloof wat je redt, dat je gelooft wat God zegt. Dus je gelooft eerst in God en wat hij zegt, dat doet hij ook. En toen werd Abraham gerechtvaardigd. Zie je, daar heb je het, rechtvaardiging. Je moet, de eis van de wet is rechtvaardig, dat je rechtvaardig bent. Nou, en dan zie je vers 22, vers 21, ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Nou, wat is aan ons beloofd? Nou, ik ben voor jou gestorven, je bent een zondaar, en door mijn dood aan het kruis, ik ben het graf ingegaan, mijn ziel is tot een zondoffer gesteld, zegt hij in Jesaja 53. Een offer voor de zonde. Heeft hij dat ervaren? De toorn van God die de mensen allemaal zullen krijgen als ze in de poel des vuurs zitten. Dat is echt vreselijk. Dat heeft hij ondergaan. En hij is opgestaan uit de dood. Als je dat gelooft, zegt God tegen ons, dan ben je gerechtvaardigd. Is dat alles? Ja, dat is alles. Dus ja, daarom, Abraham gelooft ook. Dat was niet wat Abraham geloofde, maar dat is nu wat je nu moet geloven. En dan wordt het jou, kijk vers 22, daarom is het hem, Abraham, ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welk het zal toegerekend worden. Hé, hey, dus het wordt ook mij toegerekend? Ja, let op, namelijk, nu komt het dan, wanneer het toegerekend wordt, als je iets gaat geloven, wat dan? Geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood opgewekt heeft. Wie heeft de Heer Jezus uit de dood opgewekt? God? Ja. De Vader? Ja, ook zelf. En ook de Heilige Geest. Maar hier gaat het over God de Vader. Die heeft hem uit de dood opgewekt, welke overgeleverd is voor onze zonde, om onze zonde, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat is, dan geloof je dus in God die hem uit de dood heeft opgewekt. Ik geloof in de opstanding, ik geloof in God de Vader. En in Christus, die is overgeleverd door de Vader, ja, aan het kruis laten slaan voor mijn zonde en om onze rechtvaardigmaking. Hey, het zondeprobleem is opgelost en door de opstanding, gelukkig, ik ben gerechtvaardigd. Nou, dat is mijn handeling die ik gedaan heb. Dat is wat ik moet doen. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik moet doen. Alleen geloof, meer niet. Punt. Zo eenvoudig is het. Het resultaat is toch, gaan we naar Romein, zeg maar mooi mij nou, Galaten 3, vers 27. Dus het resultaat is, ik heb vergeven van zonde, ik ben gerechtvaardigd. En Galaten 3, vers 26 zegt, want gij zijt allen kinderen Gods, kijk, door het geloof in Christus Jezus. Dus door het geloof in Christus Jezus, let op, dat is wat je moet geloven. Wij zijn niet de enige die over de Heer Jezus praat, ja. Maar het gaat erover wat we net lazen, dat die stier voor je zon is opgestaan. Dat geloof, ja, in Christus Jezus, daardoor ben ik een kind van God. Dus daarom kunnen wij zeggen allemaal, ik ben een kind van God. Zeker. Want, ik ga het uitleggen. Zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, en denk dus niet aan water, het geloof in Christus, dat is jouw doop. De doop in zijn dood. Mijn eenmaking met Christus en opgestaan. Dus zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, en wat staat er dan? Hebt gij Christus aangenomen? Dat is voor mij altijd de tekst dat ik denk, hé, oké, dat betekent dus ik ben in Christus. Ik heb vanochtend dit jasje aangenomen. Dus ja, zie je het? Ik zit nou in dat jasje. Nu, als gelovige heb ik Christus aangedaan. Dus daar komt de term vandaan. Ik ben in Christus, ja? Nou, dat is een heel ander persoon. En mensen proberen zich in deze wereld natuurlijk met van alles en nog wat te identificeren. Met een grote voetballer of een popster of een minister-president. Dat je zo wil zijn. Of, allemaal idolen waar je mee wil vereenzelvigen. Bij mij is het anders. Ja, mijn grote, niet idool, dat is afgod. Mijn grote God, mijn grote Heer is de Heer Jezus Christus. En die heb ik aangedaan, daar ben ik compleet mee geïdentificeerd, daar ben ik één. Dus ik ben in hem, in Christus. Dat is het resultaat. Als ik dus geloof, dan ben ik in hem, in Christus. Nou, wat houdt dat dan in, het in Christus zijn? Nou, dat is gewoon te veel. Ik ging dat eventjes opzoeken, in hem, in Christus, in welke, door hem. Nou, dan had ik iets van 6 A4'tjes. Wat je dan allemaal hebt. Dat is onvoorstelbaar. Dus dat is moeilijk, dan moet je kiezen. Want ik wil ook geen 4 weken over praten in hem. Dus ik heb er een aantal uitgehaald. En dat is gewoon geweldig als je dat in Christus bent. Dat je begrijpt, wat is dat dan ook precies? Nou, bijvoorbeeld 2 Korinthe 5 vers 21. Ik heb het eigenlijk min of meer net al een beetje uitgelegd. Maar dat is het in Christus zijn. 2 Korinthe 5 vers 21. En het in Christus zijn, dat betekent, ik ben het. Ik ben het. Ik heb het. Niet, oh, ik moet het allemaal doen om het te krijgen. Of, ik moet allemaal dingen doen om het in Christus te blijven. Ja? Of ik moet het allemaal doen om te laten zien dat ik in Christus ben. Nee, ik ben het gewoon. Dus 2 Korinthe 5 vers 21, want die geen zonde gekend heeft, Christus heeft geen zonde gekend. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. Daarom kan iemand ook nooit zijn leven voor een ander geven. Want stel je voor, ik wil mijn leven voor Paula geven. Ja, nou ja. Ik ben al een zondaar. Ja. Dus alleen, het kan alleen iemand die tot zonde gemaakt kan worden. Dan moet je zonder zonde zijn. Dus Christus is zonder zonde. Daarom kon hij de zonde ook krijgen. Hij heeft Christus zonde voor ons gemaakt. Dat betekent, hij was dus zonder zonde. Was niet een gewoon mens. Hij was mens en hij was God. Nooit gezondigd. En dan, opdat wij zouden worden, rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, zeg nou niet gelijk van, ja Jan, nou, ik weet me al iets te herinneren van jou. Nou, dat is nou niet zo rechtvaardig. Nee, maar we hebben het ook niet over wat ik doe. Het gaat erover wat ik ben. En dat wil zeggen, en dat is natuurlijk ja, ongelooflijk, als je tegen ongelovigen praat, die zegt... Nou, dan moet je ook mee uitkijken. Je moet altijd op hun niveau praten. Als je zegt, ja, ik heb de rechtvaardigheid Gods in mij. Ik ben heilig, ik ben rechtvaardig. Ja, dan zeggen ze, oh, dus jij bent beter dan ik. Nee, dat is niet zo. Want het is ook voor jou, hoor. Het is ook voor jou te krijgen. Gratis voor niks. Je hoeft alleen maar te geloven. Maar dit is het. Ik heb de rechtvaardigheid Gods in mij. En dat is nu mijn rechtvaardigheid. Ik trachtte naar rechtvaardigheid. Ik weet nog goed voor de geloofde. Ook allemaal rechtvaardige dingen te doen. Nou, hoe meer ik dat wilde, hoe onrechtvaardige dingen Er gebeurde in mijn leven. En nou heb ik het gewoon. Dat is toch iets geweldigs. En hoe kan ik dat zeggen? Ja, in Christus. Christus is rechtvaardig. Dus God ziet mij dus ook altijd in zijn zoon de rechtvaardige. Ik heb de rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is de allerhoogste standaard van rechtvaardigheid die er is. Er is geen andere standaard van rechtvaardigheid. Dit is de rechtvaardigheid. Nou, dan gaan we natuurlijk naar Efeze 1. Hè. Efeze 1, wat houdt het dan in het in Christus zijn? Nou, ik heb de rechtvaardigheid Gods, let op hè. In hem, daar gaat het over. Ik ben in Christus, ik heb hem aangedaan. Dus ik heb Gods rechtvaardigheid daardoor. Ja, dan krijg je Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Waar? Hoe? Wie? In Christus. Ik heb Christus aangedaan. Ik heb alle geestelijke zegeningen. Let op, met aarde is het, met Israël is het natuurlijk allemaal alle aardse zegeningen. Denk daar maar een beetje aan. De vrucht van hun buik zal goed zijn. Ze zullen voorspoedig zijn. De oogsten zullen groot zijn. Het is allemaal voorspoed. En ze zullen God kennen. En zo in het koninkrijk hebben ze alles wat God wil met dat volk en met deze wereld. Zo hebben wij alle zegeningen. Wacht eventjes, niet op aarde, daar gaat het niet om. Wij hebben geestelijke zegening in de hemel. In hemel, daar. En dan niet allerlei, zoals de NBG-vertaling zegt. Alle geestelijke zegeningen, alle. Dus ik hoef geen zegening meer te gaan proberen te krijgen. Ik hoef ook niet te bidden van Heere zegen dit eten, Heere zegen deze spijze, amen. Waarom? Er valt niks meer te zegenen. Dus ook niet als ik ga trouwen, moet ik gezegend worden. Ik weet, en die zegen van de dominee is heel belangrijk. Ja, ik wil niks afnemen, hè. Dus ik bedoel, ik heb ook zo, ik ben door de pastoor en de dominee getrouwd en wij hebben ook zo gezeten. Maar nu door de woorden en water, ik kijk er ook niet meer op neer trouwens, want ik bedoel, maar dat is mooi. Ze weet, ik heb alle zegeningen. En valt zo niks meer te zegenen in deze wereld. God is altijd met mij gezegend. Wat betekent zegen eigenlijk? Dat betekent toch goed praten over. Dus ik heb de God van de Bijbel altijd achter mij. Ik heb al zijn zegeningen. Maar dan let op, omdat ik in Christus ben. En dan gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Ik ben ook uitverkoren. Ik ben door hem uitgekozen. Waarom? Ik heb Christus alleen maar aangenomen. Ja, maar jij bent nu in Christus. En Christus is de uitverkorene van God. En als jij in Christus bent, dan ben jij ook een uitverkorene. Waarom? Om hem te dienen. Ik ben helemaal geschikt gemaakt om hem te dienen. Voor de grondleggende wereld, opdat wij het lichaam van Christus, heilig en onberispelijk zijn voor hem, voor God, in de liefde. Uitverkoren, waar? In Christus. Geweldige positie. En er komt geen eind aan, die ons tevoren beoordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf. Dat is, God heeft dat in zichzelf verordineerd, maar wij zijn ook weer het lichaam van Christus. Tot aanneming, tot kinderen verordineerd. Dus wij gaan met Christus, en dat is nu reeds, hebben wij die geest al. Zijn wij dus in de hele, ja hoe zeg je dat, in het hele ondernemingsplan van God. In zijn plan in de hemel worden wij helemaal ingeschakeld om daar met hem te gaan regeren. Als volwassen zonen. We zijn wel kinderen van God, maar let op hè. Wij zijn, zowel man als vrouw, zonen van God. Wij hebben die positie van een zoon. Van een erfgenaam hebben we gekregen. Waarom? Omdat wij in Christus zijn. Tot prijs der heerlijkheid zijn de genade door welke hij ons begenadigd heeft. Die staat hier niet. Daar moet je opletten. Als jij iets wil opzoeken in de online Bijbel of zo, je typt dan iets in. Dat wil niet zeggen dat je altijd alles krijgt. Want als je in hem, in Christus intypt, of in welke? In de geliefde, wie is dat? Ook in Christus, ook in hem. Ja, die kwam in mijn lijstje niet voor toen ik op enter drukte met online Bijbel. Maar ja, gelukkig, ik las de Bijbel en ik, oh wacht even, ja, in de geliefde. Ik ben begenadigd. Hij heeft mij begenadigd. Dus niet, dat kan je zeggen, ja, hij heeft mij geaccepteerd. En dat kan hij vanwege het kruis. Omdat hij voor mijn zonde is gestorven. Ben ik nu door God aangenomen. Maar ja, begenadigd. Dit is nou een voordeel dat wij de Statenvertaling hebben. In het Engels zouden ze dit woord graag willen hebben van de King James. Maar dat kennen ze niet. You are graced. Dat kennen ze niet. Dat heb ik ze ook zelf horen vertellen. Want eigenlijk staat er genade. Ja, dan zou je moeten zeggen. Maar wij in Nederlandstalen kunnen het wel zeggen. Wij zijn begenadigd. Geaccepteerd, maar we zijn begenadigd. Dan komt dat kruis erbij kijken. Hij had mij nooit kunnen aannemen. Nooit kunnen begenadigen. Alleen de genade. Hoe zeg ik het nou? De genadigen. Ja, moeilijk woord toch als je het zo wil zeggen. Waarom? Hij heeft het gedaan in de geliefde. Ja, en ook op vers 7, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergevende misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Ik heb de verlossing. Hoezo? In welke? Dat is in Christus. Nou, ik heb nou de hele tijd niet meer gezegd, Harry, maar nou kan ik het een keer zeggen. He, toen was ik de Bijbelstudie op donderdagavond. Harry had al 3 rondjes om ons huis heen gelopen. Want hij dacht, ja, zal ik naar binnen gaan of niet? He, je had een advertentie gelezen van de Bijbelstudie. En toen nam hij de stap, hij drukte op de bel. En ik zie hem nog staan beneden zo. He, toen kwam hij op de Bijbelstudie. En wat toen, dat eerste wat jij toen bijbleef was, ik heb de verlossing. Want Harry was al geloven. Maar ik heb de verlossing. Niet, ik krijg het elke keer opnieuw. Ik moet elke vergeving vragen. Ik heb het gewoon. Ja, let op, hè. Ik ben in de Zoon. Ik ben Christus. Moet Christus elke keer vergeven? Dat is ook een mooi argument trouwens. Moet Christus elke keer vergeving vragen dan? Nee. Nou, ik ben in Christus. Wat valt er mij nog aan zonde te vergeven? Ik kan alleen in Christus zijn als ik zonder zonde ben. Mijn positie, hè. Daar gaat het om. Dus dat is ook iets geweldigs dat je dat hebt door zijn bloed. Dat is de vergeving. Dus al mijn zonden zijn vergeven. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik heb. Nou ja, dan kan je nog even doorgaan in vers 11. Kijk, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij hebben een erfenis ontvangen. We zijn zelf een erfdeel van God. We hebben de Heilige Geest. In vers 13. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Dus je hoort het evangelie van uw zaligheid. Nou, dat weten we. Christus is voor je zonde gestorven en opstaan. Dat moet je eerst horen. En dan, in welke gij ook, dus in Christus, jij ook, nadat gij geloofd hebt, dus je hebt het gehoord, je gelooft het, dat is de, je moet het geloven, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Dat is ook als ik in Christus ben. In welke, ja? Ik ben verzegeld. Ja, dat moet je even een andere stoel pakken. Ja, dat is ook mooi dat je bent in Christus. En nogmaals, dat is al dat je denkt, ja, ik ben in Christus, dat is iets geweldigs. Maar hij heeft me ook nog een keer verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is mijn onderpand, staat in het volgende vers. En dat is allemaal als ik in Christus ben. In Christus heb ik zoveel gekregen. En God heeft ook nog eens de Heilige Geest gegeven in mijn leven. En daarom begrijpen wij de dingen uit de Bijbel. Voorheen was dat niet mogelijk. En heeft hij me ook verzegeld. Ik ben zijn eigendom. Dus al zou ik willen. Dan zeg je, nou, ik heb eigenlijk spijt dat ik de Heer heb aangenomen. Dat kan wel eens zo zijn bij mensen. Dat ze denken, ja, had ik dit geweten. Weet je. Maar je kan er niet meer uit. Je kan er nooit meer uit Christus. Je bent er altijd in. Of je nou leuk vindt of niet. En je gaat de opname meemaken, of je dat leuk vindt of niet. Dan moet je maar je geweten gaan dicht gaan schroeien als je echt in de wereld wil gaan leven. Dat moet een gelovige dan ook doen. En toch, hè, je raakt het toch in je hoofd of nooit helemaal kwijt. Blijft constant prikken in jou. Ja, inderdaad. Dat komt omdat je bent in hem. Zeker. Nou, en dan kom je, kijk, in vers 20 tot 23... Dan gaat in vers 20, in vers 19 gaat over de kracht van opstanding, die wij dus ook hebben. Christus is uit de dood opgestaan. Nou, wie kan hier zichzelf veranderen? Nou, geen vingers. Nou, ik doe ons daarmee ook niet, hoor. Niemand. We hebben het allemaal wel geprobeerd waarschijnlijk. Maar je kan dat niet. Daar is een enorme kracht voor nodig. En dat is die kracht van de opstanding, waarmee Christus uit de dood is opgestaan. Ik weet niet meer in welk woordje het was, maar het was in het begin toen ik dit leerde kennen. Ik weet niet meer welk het woordje was, maar atomos staat, schijnt in een van die. Want je hebt in vers 19 kracht, grootheid, zijnde kracht, werking, sterkte, macht. 4 keer wat met kracht te maken heeft. En een daarvan is atomos. Je kent de atoombom natuurlijk, wat een enorme kracht dat is. Hè? Nou, wij hebben de kracht van de opstanding. Kijk, die hij gewrocht heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ja, en dat is nou het verschil tussen mij en de buurman. We zijn allemaal even slecht. Allemaal zondaren. Alleen, ik heb Gods geest. En ik ben nu in staat, door de kracht van de opstanding, mijzelf te veranderen. Dat wil zeggen, mijn zondige natuur te overwinnen. Want die zondige natuur, die verandert niet. Ik heb nu de nieuwe natuur, ik heb Gods geest in mij. En daar werkt Gods geest met de kracht van de opstanding in mij, dat de zondige natuur in mij niet gaat regeren. Wat ik voorheen dus probeerde zonder Gods geest, en het werd een puinhoop. Dat is het verschil. Ver boven alle overheid, of kijk, sorry, heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, dat is waar Christus nu zit, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, niet alleen de kracht en machten hier op aarde, maar ook de hemelse krachten, daarboven, hij zit in de derde hemel, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Al die dingen, al die macht en overheden, is allemaal aan de voeten van Christus onderworpen. Hij is het hoofd boven alles. Kijk, hij heeft, ziet het onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dus Christus is een hoofd van de schepping en alle overheden en machten, zichtbaar en onzichtbaar. Maar hij is ook het hoofd van ons, van de gemeente. Want lees verder. Welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Oeh. Dus dat wil zeggen, Christus is een hoofd boven alle dingen. Hij is ook hoofd van ons, van mij. Wij zijn zijn lichaam. En nog meer. Wij zijn ook de vervulling van degene die alles in allen vervult. Wat betekent dat nou? Nou, het woordje vervulling, dat betekent iets volmaken. Een ander woord, daar gaan we zo meteen heen, is volheid. Wij zijn de vervulling of de volheid desgenen, die is de desgenen hier? God de Vader. Het gaat over God de Vader. Die alles in allen vervult. God heeft een plan. Christus hoofd, God heeft hem tot een hoofd boven alle dingen gemaakt. Ook gegeven aan ons tot een hoofd boven van het lichaam van Christus. Die zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in allen vervult. Is het niet hij die alles in ons doet? Zeker. Wij zijn de completering van Christus. Dat is echt ongelooflijk. Christus zou zijn erfenis niet terugkrijgen zonder ons. Want daarom zijn wij in het leven geroepen. Daardoor is Israël op aarde in het leven geroepen om alles weer terug in Christus te brengen. Maar wij zijn er om alles in Christus te brengen daar. Dat doet hij via ons. Dus wij zijn de completering daarvan. Gaan we mee naar Colossenzen 1 vers 19. Dat betekent het in Christus zijn. Hè? Colossenzen 1 vers 19. Wat staat er? Want het is des vaders welbehagen dat in hem al de volheid, die vervulling die we net lazen, de volheid wonen zou. Wat is dat dan? Nou, als je kijkt in de context vanaf vers 15, zie je, Christus is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene alle creatuur. Christus is, dat is niet, hij is uit de schepping geboren, nee, dit is de positie van de eerstgeborene. Dat wil zeggen, hij heeft de positie, de nummer 1 van de hele schepping. Hij is schepper. Ja. Dat is 1. Door hem zijn alle dingen geschapen. Kijk, die in de hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en onzienlijk zijn, troon, heerschappij, het zij overdeden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Kijk even, ik dacht, ik hoor mijn telefoon, dus of dat nou van hiermee te maken heeft. Nee. Alle dingen, dus het zij tronen, heerschappij, overheden, machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Zie je, hij is het hoofd ervan. En de andere schapen tot hem, om hem te dienen. Die in de hemelen zijn, dat gaat over overheden, troon, heerschappijen. Op aarde, maar ook de onzichtbare. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Kijk, en is hij ook nog een keer het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, kijk, de eerstgeborene uit de doden. Hij is ook degene die eerste is die uit de dood is opgestaan. opdat hij in alles, in allen, of in al die dingen die we net lazen, de eerste zou zijn. Hij is in alles de eerste. Dus hij is de schepper, hij is de eerste uit de doden, hij is het hoofd van de gemeente. En dan zegt hij in vers 19, want, het is des vaders welmaar geweest dat in Christus al de volheid wonen zou. Al de volheid in hem zou wonen. Niet een beetje, al de volheid. Dus al de volheid, dus dat is, ja, wij hebben de toegang daartoe. En dat zijn, zeg maar, alle goddelijke eigenschappen, woont in Christus. Al de volheid van God. Hoofd van de schepping, hoofd van ons, in alles de eerste, eerst uit de, en wij zijn in Christus. Wij maken deel uit van die volheid van Christus. Als je doorgaat naar Colossens 2 vers 9 en 10, die tekst die we natuurlijk heel goed kennen. Want in hem woont, daar heb je het woord weer, al de volheid der godheid lichamelijk. Het staat 3 keer in de Bijbel, volheid die te maken heeft met de volheid der godheid. Volheid komt meer in de Bijbel tegen, maar in dit verband, dat hij de volheid van God, maar ook met ons te maken heeft. Al de volheid, dus wij hebben toegang tot die, tot die godheid, tot die volheid van de godheid. En gij zijt in hem volmaakt. Dan heb je het woordje vol, hè? Wij zijn in Christus volmaakt. Je zou kunnen zeggen, wij zijn in Christus, hebben wij de volheid Gods. Ja, wij hebben ook toch de rechtvaardigheid Gods. Dat hebben wij. Petrus spreekt ook over de goddelijke natuur. Ja, dat is ook zo. De nieuwe natuur is waar Gods geest in werkt. Dus ja, wij zijn in hem, zie je? In hem zijn wij volmaakt. Je zegt wel eens heel gauw, ja, ik ben ook niet volmaakt. En dan weten we, genadig geloven gaan gelijk erbovenop. Nee, maar je bent wel in hem volmaakt. Ja, dat klopt. Maar je doet dat later niet altijd. Maar in Christus ben ik dus, maak ik deel van die volheid van Gods uit, ja? De gelovigen hebben dus ook toegang tot die godheid. Tot die volheid. En Christus, wij zijn hem volmaakt, in Christus nogmaals, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus wij zijn ook met Christus boven alle overheid en macht. Dus wij hoeven ook niet bang te zijn voor boze geesten of mensen. Je hoort de raarste dingen waar ze allemaal bang voor zijn. Waarom? Wij zijn boven al die overheden en machten in Christus. Nou ja, als je dan verder in het hoofdstuk kijkt, en dit is dan ook nodig om de volheid van God daar deel aan te hebben en dat te kunnen zijn. Maar kijk, in welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam de zon des vlees, kijk, door de besnijdenis van Christus, in welke gij ook besneden zijt. Hier, in welke? In Christus. Ben ik geestelijk besneden, ik ben niet lichamelijk besneden. Dat zijn de Joden. Wij niet. Hoeft ook niet. Als je een Jood bent, moet dat wel. Maar wij zijn wel geestelijk besneden. Dat wil zeggen, Christus is aan het kruis gestorven. Hij is daar besneden. Dat wil zeggen, van het leven afgesneden. Zoals met de voorraad afsnijden, ook van het leven wordt afgesneden. Dus dat is een geestelijke besnijdenis. Dat is aan het kruis gebeurd. Dus kijk maar, zonder handen geschiet, dat is in Christus gebeurd. Dus je ziet, het is allemaal door hem gedaan. Zijnde met hem begraven in de doop. Niet de waterdoop, maar de geestelijke doop. Kijk, in welke gij ook met hem opgewekt zijt. Dus ik ben met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgestaan. Het is allemaal geestelijk. Niet letterlijk besneden, niet letterlijk gedoopt met water. Het is door het geloof. En dan vers 13. Dus ik ben besneden, ik ben gedoopt. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorraad uw vlees, medelevend gemaakt met hem al uw misdaden u vergeven. Al je misdaden zijn vergeven. Alles. En vroeger dacht je natuurlijk, ja, tot dit moment, hè. En als ik zo meteen, dan wilt u mij vergeven, want, ja. En nu heb je dat. Oh nee, al mijn misdaden zijn vergeven. Dus alles wat ik nu nog ga doen, en daarom gaat de genade voor de mensen eigenlijk veel te ver. Dat kan eigenlijk niet. Dat kan je mijn leven doen en laten wat je wil. Maar vorige week hadden we het al over, wat is de grote motivator in ons leven? Niet haat. Niet geen jaloersheid. Al dat soort dingen. Nee, dat is liefde en dankbaarheid. Dat is onze motivator om de dingen te doen voor de Heer en bepaalde dingen niet meer te doen. Dat is de motivator. Dus ja, dus dat is ook de dankbaarheid. Waarom? Ja, al mijn misdaden zijn mij vergeven. Van mijn leven lang. Nou, niemand hoeft hier een boekje over te doen wat hij allemaal gedaan heeft. Dat ga ik dus ook niet doen. Maar we weten allemaal, het was allemaal in zonde gedaan. En in Gods ogen, die rekening wordt hoger en hoger en hoger en hoger en hoger. De prijs wordt steeds hoger en hoger en hoger. Dit is allemaal vergeven. Dat is allemaal omdat je in Christus bent. Hij heeft dit van tevoren gedaan. Dus in Christus ben ik besneden, ben ik ook gedoopt, ben ik met hem opgestaan. Mijn misdaden zijn allemaal vergeven. Uitgewist hebben we het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande. Dat is de wet, met welke zeg ik, enige wijze tegen ons was. En heeft dat uit het middenweg gedaan. Hetzelfde aan het kruis genageld hebben. Nou, we hebben net gelezen, genageld aan het kruis. Christus is genaagd aan het kruis. Maar toen hij daar genaagd werd aan het kruis, is ook dat handschrift, ja, waarin dus nou ja, al mijn schuld, zeg maar, opstaat. Zo ging dat vroeger ook, ging je in de gevangenis. En dan aan die deur hing dan een papiertje, wat dan, waarom je daar zat. Moord, diefstal, noem maar op. Nou, ga nou maar voor jezelf dat allemaal invullen. Ja, al die overtredingen. De wet heb je schuldig, 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 schuldig. En dat is aan het kruis genageld. En is weg. Geweldig. Dat was tegen ons. En dat is natuurlijk het probleem. Wat is nou het grootste probleem in deze wereld? De financiële schuld. Ja, dat vind je niet fijn als je dat hebt. En als je er vanaf bent, heerlijk, dan ben je er vanaf. Heerlijk, als je geen hypotheek meer hoeft te betalen bijvoorbeeld. Ben je van die schuld af, ben je helemaal opgelucht. Maar de geestelijke schuld, de morele schuld die we hebben tegenover God, dat is wat op de meeste drukt hun leven lang. Totdat die schuld weggedaan is. Is aan het kruis genageld. Is het weg. De beschuldiging is weg. En het is betaald. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En heeft door hetzelfde, wat wil zeggen door hetzelfde, door het kruis over hen getriomfeerd. Hoe ziet de wereld het kruis? Als een nederlaag. Zie ze als een nederlaag. Daar hing die. Onschuldig is hij daar toch aan het kruis geslagen. Vreselijke dood, dat is ook zo. Maar het ging daar niet. Christus riep dat uit, het is volbracht. Dat was een overwinningskreet toen hij dat riep. Hij riep het ook, hè? Niet van, oh, het is volbracht. Ja, zo gaat het in de film. Hij hief zijn hoofd op en hij zei, het is volbracht. Ja, dat is heel iets anders. Dat is een overwinningskreet. Het kruis is een overwinning, geen nederlaag. Dus ook die overheden machten zijn door het kruis overwonnen. Heeft daardoor overwonnen. Dus het kruis. Daarom wij prediken de gekruisigde Christus. Ja. En niet alleen die op aarde liep. En dan moet je maar goed je best doen om die ook na te volgen. Nee, dat kan je helemaal niet. Nee, het is de gekruisigde Christus. Dat is de overwinning. En daarom is Satan hekel aan dit evangelie van Gods genade. Want dat zegt, ja, hij heeft alles gedaan. Dus als je vraagt aan iemand, wat heeft Christus gedaan aan het kruis? Dan hoor je niet altijd, hoor je vaak, weet je niet, hier staat het. En dat is de overwinning. Dat betekent, ik ben in Christus, ik heb het aangenomen door het geloof, klaar, meer hoef ik niet te doen. Ja, en dat houdt Satan niet van. Dus die komt, ja nee, maar je moet ook nog dopen, of je moet dit, je moet dat. Nee, maar ik ben toch in hem volmaakt? Kan ik er iets aan toevoegen dan nog? Kan ik nog volmaakter worden als dat Christus is? Nee, dat kan niet. De volheid Gods zit in mij. Ik maak deel van Christus. De volheid van Gods in hem woont. Wij zijn de vervulling van Christus. Hoe is dat mogelijk? Dat kan ook helemaal niet. Je kan dus niks doen, hè? Dat gaan ze ook tegen ons in. Ik moet en ik zal wat doen. Nee, je kan niks doen. Genade accepteert alleen geloof. En dat hij het in jou gaat doen. Dat is het. Dat is mijn brandstof die ik nodig heb. Dus ja, in welke ik besneden ben, in welke, het is allemaal in Christus. En daarom hadden wij dit ooit kunnen bedenken. Zoiets. He? Wij hoorden dit al jaren, dus voor je het weet, we zeggen toch alles wint. Niet dat tweede gedeelte, wat de vrouw altijd gaan zeggen. Ja? Maar hier raak je nooit aan gewend, als je dit weer leest. Dat we dat beseffen, elke keer in herinnering brengen. wat een geweldige genade is, dit is, en dat hij dat met ons doet en gegeven heeft. Wij hadden dat nooit wat geen oog heeft gezien, zegt Paulus toch, geen oor heeft gehoord, wat ook niet in het mensenhart is opgeklommen. Nou kijk naar de religies om je heen in de wereld, er is geen religie die dit heeft kunnen bedenken. Nee, niet één. Dames, christelijk geloof is uniek in de hele wereld. Het is het enige waardige geloof wat er is. De rest is geen, ja het is wel geloof, maar geen geloof wat jou het eeuwige leven geeft. Het is een geloof in iets wat niet bestaat. Dus ja, dus ik had het nooit kunnen bedenken. Ik kan daarom ook helemaal niets aan mijn positie in Christus toevoegen, want dan zou Christus dus niet volmaakt zijn. Kijk, mijn identiteit, Romeinen 6. Is zo één met hem. Romeinen 6, vers 3. Weet gij niet dat zoveel wel zijn in Christus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanden. Ja, toen ik geloofde op dat moment, Christus, het is natuurlijk 2000 jaar geleden al gebeurd, maar ben ik één geworden met Christus. Ik ben met, ik hing daar, kan ik zeggen. Zo één ben ik met hem, dat hij hing daar, maar hij is ook, hij is mijn dood gestorven. Ja? Dus ik ben in zijn dood gedoopt, maar hij is in mijn dood gedoopt. Ja? Tot zonde gemaakt. Eén met hem, gestorven, begraven, en ook één met hem, staat hier allemaal opgestaan. Dat is allemaal gebeurd op het moment dat jij, pats, één keer zie jij, ik geloof het. Split second, ben je van het een in het ander overgezet. Van het ene moment ben je in Adam, weer opeens ben je in Christus. Dat is gebeurd. Nou, en wat wil God dat wij daarmee doen? Gaan we mee naar Efeze 3. Dat is dus mijn, ja, een zelf, mensen hebben het over een zelfbeeld. En je moet jezelf van jezelf houden, want anders kom je niet verder. Nou, dat is dus niet wat de Bijbel leert, ja. Want de Bijbel leert, nee, van jezelf houden, dat is juist het probleem. Dat mensen zoveel van zichzelf houden. Dat is een zonde, ja. Ik. Je kan beter maar geloven in iemand die van jou houdt zoals je bent, met al je fouten en gebreken. En je hebt geaccepteerd en voor jou gestorven is. En jou ook nog daags wil bekrachtigen. En al die zegeningen gegeven heeft. Ja, als je dat weet, dan ben ik ook in staat om anderen te vergeven. Ja, dat is iets geweldigs. Maar Efeze 3 vers 19, wat doen wij dus met dit alles? Nou, kijk, in vers 19, en bekennen de lieden van Christus. Ja, Adam bekende Eva, toch? Dat is het woordje bekennen. Gemeenschap hebben. Dat betekent één worden, ja? Het werd één met Eva. Dus bekennen de liefde van Christus, dat is de geestelijke kennis van Christus, die de kennis te boven gaat, die de kennis, ja je hebt kennis van feiten, maar ook de kennis van mensen te boven gaat. Ja? Opdat gij wordt vervuld tot al, kijk, de volheid Gods. Kijk, nu gaat het over mijn praktijk. Heb ik de volheid Gods in mij? Ja, ik maak daar deel van uit, zeker. En nu zegt hij, ja, in vers 16 spreekt hij over dat wij worden in inwendige mens gesterkt door Gods geest, ja, met kracht. En omdat Christus door het geloof in mijn hart woont, want daar geloof ik. Dus dat betekent, hij woont in mij, praktisch gezien, en dat ik in de liefde geworteld en gegrond ben. En dan met dat kan begrijpen, met al de heiligen, de breedte, de lengte, de diepte, de hoogte en alles. En dan komt hij en bekennen de liefde van Christus. Dan ga ik die liefde, ga ik die volheid van God, ga ik ook ervaren in mijn leven. Dat is gewoon door toepassing, door de wandel, door de gehoorzaamheid, komt die bekenning, komt die gemeenschap, komt die eenwording. Je kan ook wel simpel zeggen, door kennis alleen. Ja, ik ben in Christus, ik ben een nieuw schepsel. En dat merk je. Het gaat niet om kennis, het gaat erom of je geestelijk bent. Niet kennis. Kennis alleen maakt, wordt steeds groter. Kijk, ook mijn ego steeds meer naar boven. Nee, dat is kennis die kan, die blijft in jou zitten. Dat moet eruit. anders word je opgeblazen inderdaad. Als het er niet uitkomt, dan is het net mee aan te pompen. En je wordt groter en groter en groter. En opeens is het, boom, dan klapt alles uit elkaar. Dat heb ik ook wel gezien in het verleden. Iemand is echt zo met kennis. En die wist al veel en die was toch fanatiek. En opeens, ja, als God niet, als Satan je niet tegen kan houden, weet je wat hij dan doet? Geeft hij een zetje. En dan val je. Hij is er ook niet meer helemaal... Ik weet niet meer welke kerk die nou zit, helemaal van dit evangelie. Het was op een gegeven moment, het probleem was ook niet meer niet leerstellen. Maar dan was het bijvoorbeeld op persoonlijke basis kregen het probleem. Door die opgeblazenheid. Nee, het moet in balans zijn. Kennis die in praktijk gebracht wordt. En dan zie je, dan woont Christus door het geloof in je hart. En dan ga je die liefde van Christus ook bekennen. Ga je die gemeenschap ook ervaren. En wat is de liefde van Christus? Nou, dat ik weet dat hij mij zondaar, dat hij bij me is en dat hij me ook, dat hij mij waardig geacht heeft. Dat ik voor hem kan lijden, maar dat hij me ook sterk vertroost in al die omstandigheden. Dat ervaar je dan toch in die omstandigheden? Jazeker. En dat is dan, inderdaad, bekennen de liefde van Christus. En die gaat er gewoon de kennis erboven hoor. Opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dat ga ik dan ervaren in mijn leven. Nou ja, goed, verder zijn nog heel veel dingen. Paulus zegt ook, gerechtvaardigd door het geloof. Wat zijn we dan? Hebben vrede met God. Dat is toch het belangrijkste in je leven wat je kan hebben. En wanneer heb je vrede met God? De Bijbel zegt, laat u met God verzoenen. Dus je... Wij vijanden, het is gebeurd aan het kruis en nu in Christus weet ik, ik heb vrede met God. Romeinen 5 vers 2. 5 vers 1. Rechtvaardig zijn door het geloof, hebben wij vrede met God. Mijn positie, ik heb dus altijd vrede. Altijd. Het is wat anders dan de vrede van God. Maar met God heb ik altijd, leef ik altijd in een staat van vrede. Niet iets van zoals je in de wereld ook hebt, twee landen kunnen bijvoorbeeld een wapenstilstand hebben getekend. Dan heb je ook geen oorlog. Dan heb je vrede. Maar vrede voor hoe lang? Dat weet je niet. Wapenstilstand. Kijk, met de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Duitsland was toen getekend met Versailles, al dat soort dingen. Nou, hoeveel jaren later is het weer gebeurd. Maar met God is het altijd, hoe ik me ook gedraag, wat ik ook doe, de vrede met hem blijft altijd bestaan. Ja, 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 dat is helemaal mooi zeg. Ja, dat kan toch niet? Dus je kan maar, jullie kennen de reacties. Ja. Ik kan doen en laten wat ik wil. Ik kan zelfs een moord begaan. Ja, ik maak er niet van dat ik dat ga doen. Dat ik zeg, nou doe dat maar. Als je een hekel hebt aan hem. Doe maar. Nee, dat zeg je niet. Maar het gaat erom dat je laat zien hoe verankerd onze redding is. Hebreeën spreekt ook over een anker van onze ziel. Een anker. Nou Maarten, als je geen anker had. Jij ging wel eens toch voor anker toch? En dat was de vastigheid zonder anker. Nou, wij hebben het ook een keer meegemaakt met vrienden van ons. Daar gingen wij met een jachtje mee, voor de aardigheid. Leuk, bleven ook slapen, hartstikke leuk. En toen midden in de nacht op een gegeven moment... Ik weet niet meer wie er wakker werd. Was ik het nou over zat? Ik? Oh ja, ik moest even... Ja, dat ging toen even plassen over de reling heen. Zo ging dat toen. En opeens... We sloegen bijna tegen de klant aan. Het anker was losgeslagen. Nou, dan kan je alle kanten op. En wij hebben een anker in onze ziel. Ik heb vrede met God. Te alle tijden. Nou, nog een paar teksten. Wij zullen... Kijk, niets kan ons toch scheiden. Van de liefde Gods. Welke is? In Christus Jezus. Zie hoe geweldig het is dat je in Christus bent. Wij zullen in Adam sterven. Zoals iedereen in Adam zal sterven. Zo zal ook iedereen in Christus levend gemaakt worden. Dus wij zullen ook allemaal... Wij zijn al geestelijk opgestaan. Maar wij zullen ook die lichamelijke opstanding ervaren. Waarom? Omdat wij in Christus zijn. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Wie in Christus is. Dus zie je wat je allemaal hebt? Ik ben in Christus. Ik ben een nieuw schepsel. Het oude is voorbij, dat wil zeggen, ik ben in het lichaam van Christus. En zeker, ik ben totaal vernieuwd, ook dat. En ik ben vrij in Christus. In Galaten ging Paulus daar natuurlijk verdedigen. Het feit, ja, je hoeft helemaal niet besneden te worden. En toen moest hij zich verdedigen. Ook tegen valse broeders, die gingen verspieden. Verspieden, wat? De vrijheid die wij in Christus hebben. Want Satan wil ons onder dienstbaarheid brengen naar een ander evangelie. En dan kom je onder dienstbaarheid. Dus ja, en ik ben gezet in de hemel. Waar? Hoe? In Christus. Dus als ik zo bekijk, in Christus in mij, betekent wat? Gezegend, uitverkoren, verlost, vergeven, een erfdeel, gerechtvaardigd. Zijn rechtvaardigheid in mij, Gods volheid in mij en ik in hem. Ik ben bevestigd in hem, ik ben volmaakt in hem. Ik ben gedoopt, dood voor de zonde, leven voor God. Geen verdoemenis, vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Ik ben in één lichaam gedoopt. Wij zullen levend gemaakt worden. Ik ben gezalfd met de Heilige Geest. Ik ben degene die zal triomferen in Christus. Ik heb de overwinning. Ik ben onscheidbaar van de liefde van God. Ik ben een nieuw schepsel. Ik ben verzoend. Ik heb vrede met God. Ik heb vrijheid. Ik heb de opstandingskracht. Ik heb de vertroosting in Christus. Ik ben in de hemel gezet. Ik ben in hem geschapen tot goede werken. Ik heb de vrede van hem in mijn hart. Ik ben geestelijk besneden, gedoopt, gezalfd. Nou, zo kun je wel even doorgaan. Dus dat hebben wij allemaal. Dus wat is nou de praktijk? Wat doen we er nou mee? Nou, dat er ook natuurlijk die volheid, dat er ook dat in praktijk gebracht gaat worden. Dus hij zegt ook in Efeze 4 vers 15, de waarheid betrachtende in liefde. Dus wij handelen met de waarheid in liefde, dat wij zouden oppassen in hem. Dat we gaan groeien in hem. Dus niet mijn eigen groter wordt, dat wordt kleiner en dat hij wordt groter in mij. En dat is dat je die volheid Gods gaat ervaren. Zeker. En daarom roept Paulus ons ook op dat wij gaan wandelen, hoe? Waardiglijk de roeping met welke hij geroepen zijn. Nou, je weet het nu, wat het is in Christus. Dus ga je ook daarmee, ga je ook zo leven. Nou, en hoe doe je dat? Nou, Paulus zegt in Colossens ook, dat wij moeten vervuld worden met de kennis van zijn wil. Met zijn plan in alle geestelijke wijsheid en geestelijk verstand. Waarom? Opdat wij zouden wandelen, waardiglijk de Heere. Dus het begint wel daarmee, hè? Rechtsnijden, je moet Gods plan kennen, zijn wil kennen, rechtgesneden wordt. En dan ben je in staat om ook waardiglijk te wandelen. In overeenstemming met de positie die je hebt. En laat het je niet afpakken. Laat het je niet vanaf brengen. Paulus zegt in Colossense, laten we daar even heen gaan. Colossense zegt hij daar. Vers 23, 1 vers 23. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van hoop des evangelies dat gij gehoord hebt. Dus laat je niet van dit evangelie afbrengen naar een andere evangelie. Want ja, kijk, je positie raak je nooit kwijt. Maar de vaste overtuiging, de zekerheid, ja, het bewogen worden, de bekrachtiging, die verdwijnt daarmee. Niet je positie. Dus dat is wat Satan natuurlijk wil. Hij wil ons ervan afbrengen dat je weet dat je volmaakt bent in Christus. Dat niemand, je kan er niks aan toevoegen, je kan er niks aan afdoen. Je bent het door het geloof alleen en kan niemand kan het van je afnemen. Maar je kan het wel in jouw denken kwijtraken. En dat komt als je van het evangelie gaat afwijken. En dat is wat hij probeert. Dus ja, Paulus roept ons op, word volmaakt. Word volmaakt. Ik ben volmaakt. Ik ben volmaakt in Christus. Maar in mijn dagelijks leven gaan dan ook als een volmaakte levende. En als wij volmaakt zijn, ja, dat zijn wij, laten wij dat ook zo gevoelen. Ervaren in ons leven. En ga op dat punt ook verder. En dan groeien, groeien, groeien. En God zal het openbaren, zegt in Filippenzen ook, door zijn woord. Daarom moet je het woord ook lezen. Wijk ik af? Voel ik me anders? Ik heb het woord. Laatste tekst is 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Kijk, in het koninkrijk is Satan er niet meer. Het mens alleen een eigen zondige natuur. Maar wij hebben nog steeds te maken met een formidabele tegenstander. En alleen het woord van God kan hem weerstaan. Wij zelf niet. En 2 Korinthe 11 vers 2, wat zegt Paulus daar? Ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb uw lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk Christus. Niet dat wij de bruid zijn, maar Paulus die gebruikt dit. Hij heeft ons bereid om als een reine maagd aan één man voor te stellen. Hij heeft ons versierd, bereid door de gezonde leer. En dan een reine maagd aan één man voor te stellen. Nou, hij gebruikt dat illustratief in verband met zijn ijver voor hun. Dus net zoals een man er alles aan doen zal, zijn toekomstige vrouw, de maagd, niet verleid zal worden door een ander. En dat was namelijk het geval. Want kijk in vers 3. ik vrees dat enigszins gelijk de slang door haar aflistigheid bedrogen heeft, al zo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En dan zie je, er komt iemand met een andere Jezus. En je krijgt een andere geest die je niet hebt ontvangen. Of een andere evangelie. Dus dat is niet wat de Heer wil. Dan laat je je van die volmaaktheid afbrengen. Niet dat je het verliest, maar wel in je ervaring. Plus je getuigenis. Dus ja, dat is wat het is. Ik ben in Christus. Geweldige positie. Daar moet je goed over nadenken. En dat het mag ons motiveren en sterken. Om voor zijn eer en glorie te leven. Elke minuut van je leven. En dat we daar vrijmoedigheid mogen hebben. Om dat niet alleen te leven. Ja, ons gedrag zegt ook natuurlijk vaak meer dan woorden. Zeer zeker. Of het ondersteunt ook wie wij zijn. En hij geeft ons de middelen daartoe. Namelijk hoe? Met een gezonde leer. Vader, wil u danken voor dit, Vader. Dat wij in Christus zijn. Dat is iets bijzonders. En het is goed dat we dat weer eens met elkaar lezen, Vader. En dan zijn we bijzonder, bijzonder bevoorrecht, Vader. En we danken dat u zo van ons houdt. En dat uw Zoon zijn leven heeft gegeven voor ons. En ons deze geweldige positie die wij nu hebben gegeven heeft. Dat wij in hem zijn. Dank u wel daarvoor. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.